Je hebt ook gezongen van het heilige woord van uzelf. Kunnen veel boeken lezen, kunnen met veel dingen bezig zijn, maar het woord van u, Heer, dat is goede raad. Want het is een boek van wijsheid dat alles te boven gaat. En we danken u dat we het in vrijheid mogen openen vanmiddag, onder leiding ook van onze goede Ime. Breng ons naar elkaar toe, Heer, als spreker en als luisteraar, dat we verbonden zijn met elkaar, ook in de geest. En dat we leren zullen hoe goed u bent en wat u klaar hebt liggen voor ons ook en voor de wereld. Heer, dank u wel dat we ons zo toewijden mogen aan elkaar, maar boven alles aan uzelf. Graag uw zegen daar ook over. Dank u in Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.
Ja. Goed, dat ik mijzelf even voorstel.
Ja,
dat weet ik niet dan. Is het niet verstaan dan?
Ja, inderdaad.
Ik ga niet zitten wijzigen.
Nee, maar dan is hij hier dan.
Ja, hij is aan.
Ja.
Nou, komt het zo. Ja. Ja, ik ben eigenlijk mijn leven lang voorganger geweest in de baptistengemeente. Meerdere gemeenten gediend, maar ook in een hele lange periode docent geweest aan het baptistenseminarium en rector van het seminarium. En teruggekeerd in de gemeente weer, na een verloop van jaren. Ik dacht aan de heer, die heeft mij echt geroepen als voorganger. En ik heb een tijd lang, ben ik gedetacheerd geweest aan het seminarium, maar toch ligt daar mijn roeping bij de gemeente van de Heer. Mijn broeders en zussen onderweg te zijn. Verstaat u mij?
Ja.
Ja? Oké. Ja, en een paar jaar geleden ben ik met Emmy Draak gegaan. En toen zijn mijn vrouw en ik lid geworden van de andere gemeente in Ede. Want ik wilde mijn opvolger niet voor de voeten lopen. En ja, want ik zou bijvoorbeeld in een dienst met mijn wenkbrauwen kunnen fronsen. Op een zeker moment. En dat zou ik een stuk vervelend vinden voor mijn opvolger. Dus ik ben naar die andere gemeente gegaan in Ede, die er ook was. Grote gemeente. Alleen ik ben daar niet gebleven. Ik ben dit voorjaar ben ik daar weggegaan. Want ze hebben een tijd geleden een heel ingrijpend besluit genomen. Ik zeg het toch maar even, want ja, dat zat me erg dwars, want dat deed volgens mij onrecht aan het woord. En aangezien wij over het woord ook gezongen hebben, uw woord, oh God, is liefde en licht. Nou, men nam daar een besluit, met meerderheid van stemmen, om LH-mensen, u weet wat het is, LH-mensen, ja, om die te gunnen, lid te mogen worden van de gemeente, avondmaal te vieren, hun kinderen te laten opdragen, en ook ambten te bekleden, nou. Eén ding mochten ze niet, een inzegening aanvragen. Ja, dacht ik, ja, helemaal niet, ja, natuurlijk niet. Nee, maar ik kon ook heel moeilijk verkroppen dat we al die andere dingen ook deden. Nou, ik heb er nog een tijdje over gedaan, want ik was toen ook een beetje wat overspannen door mijn proefschrift. Het ging over tucht. Nou, moet nagaan, in de tijd dat ik mijn proefschrift voltooide over tucht, speelde dat in die gemeente. Ik denk, die gemeente onder tucht. Maar ja. In ieder geval. Ik ben daar nu dus weg. Uit die gemeente. Ja. Ja, moeilijk. Maar ik vind het vooral moeilijk omdat ze tot zo'n besluit zijn gekomen. En dan hang je je oren naar de wereld. Denk ik. Ben ik van overtuigd. Ja. Maar dat gebeurt voortdurend. Ik kreeg ook vooraf een knipseltje uit de krant. Het ging over de oude commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. En die heeft ooit theologie gestudeerd. Maar hij werd niet predikant, omdat hij niet echt geloofde in de Bijbel. Nou ja, verstandig dan geen predikant te worden, hè? Ja. Ja, maar het artikel gaat daar helemaal over wat hij dan wel gelooft en niet gelooft. Maar ja, dat is de kerk van Christus in Nederland ook vol van allerlei mensen die wel predikant of voorganger zijn, maar toch ook allerlei concessies sluiten. En misschien kennen jullie namen wel van Nico Terlinden, die naam is nog wel bekend. Nou, die zei ooit, ja, het is allemaal wel waar, maar het is niet echt gebeurd. En ja, kijk, als je op dat spoor zit, dan laat je alles los. Het zijn mooie verhalen. En hij gelooft in verhalen. He, deze man, ook die Smit, gelooft ook in verhalen. Maar als het alleen maar narrativiteit is, als het alleen maar verhalen zijn, dan kun je wel in verhalen geloven. Als je dan niet gelooft in de feiten, feiten van kruis en opstanding, niet echt in de uitstorting van de Heilige Geest, ja, waar geloof je dan in? Ja? Ja, maar goed, dat is even een uitstapje, maar om even duidelijk te maken wie ik ben. Hè, ik geloof echt in de kracht van Gods woord. En dat mogen God mogen we op zijn woord nemen. Dit woord is waarheid. Daar geloof ik in. Nou, heb je toch iets van mezelf verteld? En we gaan nog middag aan de slag met het boek Zacharia. Ik begreep dat het een mens was uit de groep. En daarom gaan we daarmee bezig. We gaan het eerst maar eens lezen. Hoofdstuk 1. Ik denk per keer één hoofdstuk te behandelen. Dat is denk ik wel behaalbaar. Als het niet zo is, dan merk ik dat zelf wel. Dat gaan we langzaam doen. Dat is toch één. Ja. Ik ben niet zo van de spectaculaire dingen. Meer van de gedegen studie van Gods woord. Dus ja, verlang niet van mij allerlei hoogvliegende dingen. Die soms ook echt speculatief kunnen zijn. Dus ik richt me echt op de tekst. Hè? Het woord volgen op de voet met de vinger erbij. Woord voor woord. Ja. In de 8e maand, in het 2e jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharias. Tot Zacharias, de zoon van Berechia, de zoon van Edo, de profeet. De Heer is zeer toornig geweest op uw vader. Daarom zegt tegen hen, zo zegt de Heer van de legermachten. Keer terug naar mij, spreekt de Heer van de legermachten. Dan zal ik naar u terugkeren, zegt de Heer van de legermachten. Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Zo zegt de Heer van de legermachten, bekeer u toch van uw slechte wegen. En van uw slechte daden. Maar ze luisterden niet. En sloegen geen acht op mij, spreekt de Heer. Uw vaderen, waar zijn ze? En de profeten, leven zij voor eeuwig. Maar mijn woorden en mijn verordeningen, die ik mijn dienaren de profeten verboden had, hebben die uw vaderen niet getroffen, zodat zij zullen beheren? Ze zeiden, zoals de Heere van de legermacht van zich voorgenomen had, met ons te doen overeenkomstig onze wegen en onze daden, zo heeft hij met ons gedaan. Op de 24e dag van de 11e maand, dat is de maand Shabbat, in het 2e jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet. Ik zag 's nachts en zie een man die op een rood paard reed en hij stond tussen de meerten die zich in de diepte bevonden. En achter hem waren er rode, bruine en wit paarden. Ik zei, heren, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen zei de engel die met mij sprak tegen mij, ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. Toen antwoordde de man die tussen de midden stond, dit zijn degenen die de Heer uitgezonden heeft om in het land door te gaan. Om het land door te gaan. En ze antwoordde de engel van de Heer, die tussen de midden stond, en zei, wij zijn het land doorgegaan. En zie, heel het land zit neer en is stil. Toen antwoordde de engel van de Heer en zei, heren van de legermakken, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waar ik u deze 70 jaar toornig ben geweest? Kan iemand er even van mij overheen het voorlezen? Dan heb ik een paar zin. Ja. En gezien?
Ja. De Heer antwoordde erop, de engel die met mij sprak, met goede woorden, troostrijke woorden. En vervolgens zei hij tot mij, de engel die met me sprak, predik, zo zegt de Heer de Heerscharen, en voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand. Maar ik ben zeer toornig op de overmoedige volken die, terwijl ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade. En daarom, zo zegt de Heer, ik keer in erbarming tot Jeruzalem weer. Mijn huis zal daarin gebouwd worden naar het woord van de Heer de Heerscharen. En het meetsnoer zal over Jeruzalem gespannen worden. Predik verder, zo zegt de Heer de Heerscharen, wederom zullen mijn steden overvloeien van het goede. Nog zal de Heer Sion troosten, Jeruzalem nog verkiezen. Tweede gezicht, de horens en de smeden. En ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe en zie vier horens. En toen vroeg ik die engel die met me sprak, wat betekent dit? Hij zei erop tot mij, dit zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens deed de Heer mij vier smeden zien. En toen vroeg ik, wat komen deze doen? En hij zei, dat waren dus de horens die Juda zo verstrooid hebben, dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar ze zijn gekomen om hen te verschrikken, om meer te slaan, om neer te slaan de horens van de volken die hun horens hebben verheven tegen het land Juda om te verstrooien.
Ja, bijzonder. Hè? Prachtige woorden ook. Tekst als de Heer zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Dat een feestelijke uitspraak van de profeet. Israël mag weer hoop hebben. God keert zich weer ten gunste van het volk. Ja. En dan het hele boek Zacharia ontvouwt zich aan. Zacharia, wie was dat? Nou, dat lezen we meteen in eerste hoofdstuk, eerste vers. Het woord kwam in de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Edo, de profeet. Uit andere plaatsen weten we, ja, ik ga niet voortdurend alles na, maar je mag van mij aannemen dat het waar is dat hij was niet alleen profeet, maar hij was ook een priester geslaagd. Dus hij was beide, priester en profeet. Hij heeft ook een tijd lang nog een dienst gedaan. Toen zijn profetische arbeid achter de rug was, toen heeft hij zich weer meer toegelegd op zijn priesterlijke taken. En die volbracht hij ook. Dus priester en profeet. Mijn vraag aan u is, hebben wij helder voor de geest wat nou een taak van de profeet is, wat een taak van de priester is? Wie zou daar een antwoord op kunnen geven? Wat is een profeet, om het zo te zeggen? Wanneer ben je profeet?
Een boodschapper van God.
Ja?
Dacht ik.
Ja. Ja. En? Nog niet meer? Of, dat is eigenlijk in één zin.
Ja, toen dacht ik het.
Ja.
Hij krijgt zijn woorden rechtstreeks van God. Ja. Hij krijgt zijn woorden rechtstreeks van God, de profeet.
Ja, precies. Ja. Een directe inspiratie. Ja, dus wat God spreekt, dat mag de profeet letterlijk doorgeven.
Ja.
En de priester, wat is zijn taak?
Bid, gezegend.
Ja, bid, gezegend. Ja.
Staat tussen het volk en God in? Die staat tussen het volk en God in?
Ja, hij is intermediair eigenlijk. Hè. Hij staat tussen het volk en God in. En hij heeft ook een taak om de tempeldienst goed te laten verlopen. En dan heeft hij assistentie van de levieten. En die helpen de priester mee om alles goed te laten verlopen. Dus dat zijn twee figuren die in de Bijbel voorkomen. Die vertegenwoordigd zijn van de Heere God. Ik heb zelf ook een beetje studie gemaakt van profeten en van priesters. Want er was soms ook wel wat spanning tussen profeten en priesters. Want soms vonden profeten dat de priesters zo makkelijk met alles omgingen. En dan gaven die profeten soms een beetje een standje. Dat ze vonden dat ze allerlei offers werden gebracht, maar dan hebben we niet gekeken naar de gesteldheid van het hart. En dat was de profeet eigenlijk wel, daar was het helemaal om te doen. Dus dat gaf ook wel wat wrijving, wat spanning, maar God heeft het wel zo bedoeld, dat ze onderscheiden taken hebben, de profeet en de priester. En ook het schouwen in de toekomst, als God het gaf, dat de profeet dat mocht doorgeven aan het volk, dan gaven ze ook dingen, gaf God dingen te kennen over de toekomst. En dat is ook vaak hetgeen mensen vooral zich herinneren van de profeten, de toekomst. Maar dat is maar één aspect. Anders is dat profeten zo vaak waarschuwen. Blijf op Gods weg. Blijf trouw aan zijn wet. Dus, dus de profeet was inderdaad een directe ontvanger van het levende woord van de Heilige God. En toch heeft ze ook, is er een stukje uit de Numeri 11, vers 29. Waar staat dat Mozes, die kreeg te maken met twee mensen die gingen profeteren. En dat is eigenlijk vreemd vuur voor het aardrijk van de Heer. Maar zij profeteerden en ze zeiden, Mozes, hoe moet je dan niet tegen optreden? Want dat kan wel zomaar niet. Nou, zegt Mozes, dit gebeurt en was het zomaar zo, was het zomaar dat alle mensen van het volk profeten waren. Dus dat staat in nummer die 11 vers 29. Dus die legt dus ook de zaak open. Hè, als wij zelf de waarschuwing van Gods woord ter harte nemen, dan mogen wij ook, of zijn we in staat om ook anderen te waarschuwen. Anderen te wijzen op wat God zegt, wat in zijn woord zegt. Wat zijn weg is met ons in het leven. Dus, de zoon van Berechia, de zoon van Edo. Soms staat er ook wel eens alleen maar de zoon van Edo. En dan, zeggen mensen, maar hij is toch niet de zoon van Edo. Dus Edo is een grootvader. Maar zo gebeurt dat vaker in het Oude Testament. Dat men teruggaat op de afstamming. Dus hier is dat verleden, Berechia, de zoon van Edo en de profeet. Dus Zacharia was de profeet. En dan is het meteen zo dat Gods woord kwam tot de profeet. En dan zegt de Heer, de Heere is zeer toornig geweest op uw vader. En daarom zegt ik hem, zo zegt de Heer van de legermachten, keer terug naar mij, spreekt de Heer van de legermachten. Dan zal ik naar u terugkeren, zegt de Heer van de legermachten. Dat keer terug, dat is echt een heel bepalend woord, dat is een oproep. om je te bekeren. Het is het centrale begrip van het Oude Testament is bekeren. En het komt heel vaak voor in het Oude Testament. Ik denk ook in Jeremia 35. Prachtige geschiedenis, dat staat over de Rechabieten. De Rechabieten was een beetje een nomadenclubje van mensen. Die leefden in de woestijn van Juda, op afstand van Jeruzalem. Maar die moesten op een gegeven moment de wijk nemen naar Jeruzalem, omdat er een expeditieleger uit Babel kwam. En toen dachten ze, ja, maar daar zijn we ons veegelijf niet veilig. En toen gingen ze maar naar Jeruzalem. Maar daar vielen ze op, want ze hadden kledij van 250 jaar daarvoor. Dus ze vielen op met hun outfit. Maar Jeremia zag dat. En die kreeg ook een woord van God. Hij moest aan de Jeruzalemmers, deze groepering, die wij religieuze subcultuur zouden noemen, hè, dat is de term die je dan daaraan geeft, die moest die Jeremia ten voorbeeld stellen aan al die mensen in Jeruzalem. Kijk eens wat ze deden. Ze hebben de voorvaderlijke inzettingen van Jonadab, hebben ze in acht genomen, hebben ze vastgehouden. 275 jaar lang hebben ze dat vastgehouden. En ze hebben het niet losgelaten, niet opgegeven om dat te doen. En dan zegt de Heer, maar mijn woord, dat hebben ze niet gevolgd. Jullie, kijk eens naar hen. En dan moet Jeremia eigenlijk een soort toneelspel opvoeren. Hij zet in de tempel, in een afzonderlijke ruimte, zet hij ze bekers voor en wijn drinken. Ja, die mensen dachten, wat gebeurt hier nou? Want Jeremia vraagt van ons om wijn te drinken. Maar hij weet toch dat wij heel ouder zijn. Wij drinken geen wijn. We verbouwen ons land niet. We zijn veehoeders. Ja. Maar toch worden die mensen met een vasthouden aan het vertrouwde, het goede, ja, worden ze ten voorbeeld gesteld aan de Jeruzalem, dus die maar gewoon met alle winden meewaaien. Ja. En ja, dat is toch ook de gang van zaken nu, en ik ken het weer dat wel makkelijk terugzien. Dus het woord bekering valt ook daar, in Jeruzalem, ten tijde van de Rechabieten. Bekeer u, ieder van zijn eigen weg, en kom terug op mijn weg, zegt de Heer. En dat is ook hier de oproep. Voor de generatie van mensen die terugkomen uit de ballingschap, hè, die het edict van Cyrus hebben gevolgd. Cyrus als Persische koning die de macht grepen in dat gebied van het noorden. Dus Babylonië was in verval geraakt. En Persië is de nieuwe macht die opkwam. Cyrus was de machthebber. En Cyrus gaf de Joden in Babel gelegenheid om weer terug te keren naar het land van belofte. Het land van de vader. En zo waren ze dus op weg gegaan in Israël, in het land van God, in Israël. En daar proberen ze alles weer van de grond af aan op te bouwen. En dan zegt hij tegen die mensen die daar terugkeren van, wees nou niet zoals jullie vaderen. Jullie vaderen hadden het helemaal verknald, helemaal vergooid. De vroegere profeten hebben tegen hen gepredikt dat ze op Gods weg zouden blijven. En hij had gezegd, bekeer u toch van uw slechte wegen en uw slechte daden. Maar zij luisterden niet daarnaar en sloegen geen acht op mij, spreekt de Heer. En uw vader, waar zijn ze? En de profeten, leven zij voor eeuwig? Dat geslacht is al voorbij. Maar nou moeten jullie niet in dezelfde fout vervallen. Niet hetzelfde gedrag vertonen. maar blijf in het spoor van Adonai. Ik spreek het vier lettergrepen, een woord niet uit. Of vier letterwoord niet uit. Adonai, ik bedoel dat respect voor Joodse mensen. De Heer, ja. Hij wijst de weg en verval niet in hetzelfde gedrag. Dat is. En mijn vraag aan u is van, hebt u de indruk dat het woord bekering nu nog, vandaag de dag, genoeg gehanteerd wordt op de kansel? Worden mensen nog wel eens opgeroepen om zich te bekeren? Wordt dan wel eens zo het woord van God aan het hart van mensen gelegd? Dat ze daaruit ervaren van, God spreekt nu door mij, dat ik moet omkeren, dat ik moet bekeren. Dat is een vraag aan u.
Het antwoord is negatief.
Ja, ja. Ja, ons allemaal.
Op basis van hun eigen ervaring, zeg maar. Ja. 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 Wat komt er uit de kerk?
En wat ik zo hoor van anderen.
Oh ja, precies.
Ja. En dan bij een grote evangelische gemeente is aanbidding.
Ja.
Ja, een centraal thema, maar niet de bekering.
Ja, ik zou maar zeggen, als je God aanbidt, dan aanbid je ook zijn daden. Maar kennelijk gaat het daar niet meer om. Het gaat om het goede gevoel.
Precies.
Ja.
Postmodern.
Ja. 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 Ja, dus het woord bekering mocht dan eens een keer opnieuw in de belangstelling staan. En ik ben blij dat een... Wim Dekker uit, ik weet niet welke plaats het is, maar Wim Dekker die heeft een boek geschreven over bekering, omkeer noemt hij dat, omkeer. Ja, prachtig boek en legt het toch weer oude wortels los. Ik zeg niet dat ik alles mooi vind wat er is gedaan, maar het bijzondere is dat hij dat boek schrijft over bekering en hij legt echt weer de vinger bij zo'n cruciaal woord. En dat we ons moeten bekeren tot de levende God.
Ja, ik wil ook iets zeggen. Mijn man heeft ook een boek geschreven over geloof, bekering en wedergeboorte. Oh, ja. Aan het eind van zijn leven kwam het ook weer, dat is het centrale punt, daar gaat het om. Wat hebben we allemaal nodig?
Ja.
En dat zijn de kernwaarden. Dus als volgende week is het weer de boekentafel, daar ligt het boekje geloof, bekering en wedergeboorte. En we hebben heel veel dozen nog thuis, dus hoort zegt het voor.
Kom. Ja. Ik kom mee voor de dag.
Ja, ik neem volgende keer een boekje voor u mee.
Ja, ja, goed.
Maar mijn man had zo sterk dat op zijn hart om nog die boodschap nog één keer onder de mensen te brengen.
Maar het is onverkoopbaar, zeg maar.
Wat zegt u?
Het boek is onverkoopbaar.
Ja, we delen het gratis uit.
Oh ja. mooi. Maar
inderdaad, ik denk, in over het geheel genomen, in de meeste kerken hebben ze daar geen belangstelling meer voor.
Nee. Wordt het niet meer. Nee.
Een hele breedte van verschillende denominaties is dat een woord dat...
Maar bij ons horen we het gelukkig nog wel.
Ja, ja.
Gisteren nog door Jacco. Van als je de Heer Jezus nog niet kent, ga niet weg, maar dat. En dat hoor ik veel vaker in voorgangen bij ons zeggen. Dus dat.
Ja.
Het gebeurt nog wel.
Ja, mooi.
Maar helaas in te weinig kerken.
Ja.
Of ze hebben het over bepaalde termen als verbond.
Ja.
Uitverkiezing.
Ja, zeker. Ja. Ik zit regelmatig ook in de hervormde kerk van Meijerveld, de oude kerk. Mijn vrouw is weer hervormd geworden, was baptist, maar door de moderniteit die daar is, wil te zeggen, nu blijven ook de opwekkers die hingen haar de keel uit. Ja. Maar zij zegt ook niet van alles uit opwekking is waardeloos, dat zegt ze niet. Maar er zijn wel weinig liederen die echt voldoen aan waar het om zou moeten gaan. Zij is toen op een gegeven moment hervormd geworden. En daar hoorde we toch een hele mooie, diepe boodschap van Christus. Voor ons gestorven. Zijn verzoenend lijden en sterven. Ja, dat hoorde je daar. Dus dat is haar keuze geweest. Nou, ik ben natuurlijk gegaan naar de oude gemeente waar ook Henk lid van is. En daar heb ik maar gewoon lidmaatschap aangevraagd. En ik zit bij wijze van spreken achter de achterste pilaar, om het zo eens te zeggen. Dat is een beeldspraak hoor. Want die zaal heeft geen pilaren. Ik voel me aan wat ik bedoel. Hè? Dat ik wil niet heel nadrukkelijk aanwezig zijn. Ik ben weer tussen 74, weet u dat ook. En ja, ik moet bescheiden zijn. En dat wil ik ook. Maar ja, op bepaalde punten kan ik toch niet meegaan met de moderniteit en met de vrijzinnigheid daarin. Hè? Dat kan niet. Dus ik heb dus na 3 jaar het aangezien te hebben, ook nog last hebben van die overspannenheid, ja, heb ik het knoop doorgehaakt. Ik ben ook wel teruggegaan naar mijn oude gemeente. Dat is daar ook niet helemaal pais en vrij en geweldig, maar ja, toch voldoende hou vast een grond onder mijn voeten om daar te kunnen blijven. Ja. Voorlopig, want je weet het niet, hè? Wat komt er in zo'n gemeente aan wind van leer? Dat kan zomaar ontstaan. En dan krijgen sommige mensen de geest, niet de hoofdletter, maar de kleine geest. En die propageren iets en dan wordt het heel sterk. Ja, dus dat is toch echt een lastig fenomeen. Ja.
Ik hoor iemand zeggen, het geheim van het evangelie wordt als een geschenk onuitgepakt aan elkaar doorgegeven in de generaties.
Ja. Dus heb je het nou over
het geheim van het evangelie?
In het algemeen?
In het algemeen.
Ja.
Ja, onuitgepakt door. De feiten missen we. We missen de onderbouw.
Ja.
De kennis die het allemaal opvult.
Ja. Ja. En wat mij opvalt is dat er zo vaak in vaagtaal wordt gesproken. Vaagtaal, dat is de populaire taal van christenen geworden in Nederland. Vaagtaal. Niet precies alles zeggen. Niet exact zeggen wat in de Bijbel staat. Een beetje om me heen draaien. Een beetje wat in de watten leggen. Maar dat is niet Bijbels. Je mag wel voorzichtig zijn, maar je moet wel duidelijk zijn. He, ik bedoel, je moet mensen niet naar de mond praten. Echt niet. God praat ons ook niet naar de mond, hoor. Echt niet. God is echt radicaal. En to the point. Ja. Nou, daar ben ik dus ook van. Ik ben niet van wel waar, maar niet echt gebeurd. Daar ben ik niet van. Ja. Theologen speculeren er maar wat subjectief of los, staat hieronder. Ja, dat is zo. Vaagtaal. Ja. Oké, we gaan even verder. Is er over dit stukje nog iets te... Dus de mensen die teruggekeerd zijn, die ballingen, die worden opgeroepen om zich te bekeren. Want je kunt wel daar zijn, maar we terug willen naar het land van de vader. Maar je keert dan ook weer terug naar het land dat God aan de vader heeft gegeven. En die God wil zelf echt serieus genomen worden. Dus dat is de oproep tot bekering. Goed. Ze zeiden zoals de Heer van de legermacht het zich voorgenomen had om met ons te doen, overeenkomstig onze wegen en onze daden. Zo heeft hij met ons gedaan. Dus dat wordt, als het ware die mensen die al overleden zijn, die vaderen, als het ware in de mond gelegd. Zo hebben ze gestoken. Ze hebben het eigenlijk toch wel gezien, dat die straf om hen weg te halen uit het land van hun vader en het land van belofte, om hen te transporteren naar Babel, dat het een straf van God was op hun handel en wandel. Zo heeft hij met ons gedaan. Is nu niet even een tijdstip, want ik kom nu aan vers 7. dan zou ik nu even willen pauzeren. Ja? Ik neem dan nog even tijd om weer opnieuw te beginnen.
Nou, zien we verder.
Ik kreeg een vraag.
Oh, ja. Ik zeg, nou, zien we.
Ik kreeg een vraag over Ido. Is dat dan ook een profeet? Nee, is dat niet? Zacharias, Zacharia. Het woord kwam tot Zacharia, comma, zoon van Berechia en zoon van Ido. En het slaat de profeet op Zacharia, niet op de naam daarvoor.
Nee. Ja,
dat
is
wel
duidelijk. Ja.
Goed.
Hij kwam wel uit de stam van Levi.
Nou,
ja, maar hij is uit die priesterlijke familie. Ja,
dat is Cohen moet
dus ook zijn voorvader, Ido.
Dat hij Cohen moet eten.
Ja, ja. Je zou Cohen kunnen zeggen. Goed. Dus, we zijn nu bij vers 7. Gaat het snel genoeg, gaat het langzaam genoeg? Ik weet niet. Dit is mijn eerste keer
Ik zou graag willen, af en toe grijpt u weer terug naar een tekst en dan begint u er, en dan, ja, waar zit u nou, zegt u, en dan tekst 2 of tekst 3, dan weet ik ook waar u zit.
Ja, en als ik het vergeet, zet u me daar.
Ja. Ja.
Goed, 7, vers 7. Vers 7, maand Shabbat. Dat is een Babylonische uitdrukking. Staat dus ook in de Bijbel, de Babylonische uitdrukking. In het tweede jaar van Darius kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Ido, de profeet. Hetzelfde verhaal. Ja. Ik zag s'nachts en zie een man die een rood paard reed. Hij stond tussen de mirten die zich in de diepte bevonden. En achter hem waren rode, bruine en witte paarden. Ik zei, mijn Heere, wat betekenen deze dingen? Toen zei de engel die met me sprak tegen mij, ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. Toen antwoordde de man die tussen de mirten stond, dit zijn degenen die de Heer uitgezonden heeft om het land door te gaan. En ze antwoordde de engel van de Heer die tussen de mirten stond en zei, wij zijn dan doorgegaan. En zie, heel het land zit neer en is stil. Nou, dan zou je op het eerste gezicht kunnen denken, maar nou, dat is een gunstig iets, hè. Heel het land zit neer en is stil. Nee, het is geen positieve uitdrukking. Het is eigenlijk een beetje een triestmakende uitdrukking. Want er is een soort moedeloosheid over mensen. Ze waren uit de ballingschap gekomen. En ze dachten vol vuur alle dingen aan te pakken, economisch weer wat voorspoed in het land te brengen. Maar dat brak hen bij de handen af. Dus het is niet zo van de goede oude tijd breekt weer aan. Eigenlijk kun je zeggen, niets te melden. Niets te melden. Iedereen zit neer en is stil.
Hoe kost het rond kan nooit eens.
Zeg je?
Op oostgrond kan je nooit.
Ja. Niets te melden. Het is net alsof een nieuwsuitzending s'avonds op tv begint met we hebben helemaal geen dingen te melden in het programma. Nou, dat is niet voor te stellen, want er is altijd wat te melden. Maar dit is wel de werkelijkheid in Israël. Niks te melden. Ja.
Bij mij staat het vredig, dat zou juist weer wel denken.
Ja.
Het is goed.
Ja, maar zo is het niet bedoeld. En zo was ook het gevoel van de mensen niet daar. Die hadden echt last van moedeloosheid en neerslachtigheid. Gaat allemaal slecht, de economie komt niet op gang. Dan laat je het ook een beetje zitten. Nieuwe spanningen, want er ontwikkelden zich op politieke toneel weer allerlei andere dingen. Nou ja, in ieder geval, ze dachten een hele fijne nieuwe toekomst tegemoet gaan. Terug in het land van de paarden. En dan, ja, en, En ze waren soms zo moedeloos dat het ook aanleiding gaf voor een opmerking van de profeet Haggai. Want Haggai en Zacharia waren twee profeten die ongeveer gelijktijdig aanwezig waren en predikten. Eigenlijk zag weer nog iets later dan Haggai, maar dat scheelde maar een paar maanden. En dat kun je ook aan de tijdsbepalingen zien. Want het is heel nauwkeurig qua tijdsbepalingen. Tweede jaar van koning Darius, zesde maand, eerste dag van die maand. Dat is het eerste vers, hè? Eerste vers. Dat is die tijdsbepaling daar zo duidelijk staat. En het staat er dus ook bij Haggai 1 dus. Maar het staat er dus ook in het begin van Zacharia. Je kunt eigenlijk heel mooi zien hoe ze eigenlijk bijna gelijktijdig profeten in Israël waren, naar de ballingschap. Dus ze probeerden echt de moed erin te houden. Om weer wat, maar alles waren ook kritisch. Haggai was heel kritisch, want die mensen die waren wel druk bezig met hun eigen huisje. Maar het huis van de Heer, dat bleef hetzelfde. Ja, dus dat staat ook in Haggai 4:6. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huis te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Dit huis, dat is de tempel. Dat is eigenlijk een soort ruïne, een soort fundament en een paar losse stenen eromheen. En dat huis dat ligt verwoest. Nou, zegt Haggai, let op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. Dat staat in Haggai 1, hè? Haggai 1, dat is daarvan. Dus Haggai is kritisch. Mensen, we kunnen wel druk bezig zijn met ons eigen huis, maar het huis van de Heer, onze God, dat er liggen nog helemaal bij zoals het was. Verroest. En laten we daar toch wat meer mee doen. Haal hout, herbouw dit huis, staat er in Haggai vers 8, 1 vers 8. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijk worden, zegt de Heer. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Ja, en dat is verdrietig voor de Heer om dat te zien. En dan roept Haggai op, het volk op om daar werk van te maken. En dan Zacharia sluit zich daarmee aan. En die komt met beloftes over een heerlijke toekomst voor Israël. En dat God zich weer tot zijn volk wendt. En zo zegt de Heer van de legermachten in vers 17. Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heere zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Mensen, dit vind ik eigenlijk het hart van hoofdstuk 1. De Heere zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Mensen, dat zeg je dan ook tegen mevrouw. Ja, aan de hand van de huidige situatie. Ik vind het ook rampzalig wat ze daar allemaal vertrekt. Ik heb er wel een oordeel over, maar ik vind het allemaal heel moeilijk en naar dat het allemaal zo gaat. Maar ik weet, God laat niet varen de werken van zijn handen. En zijn belofte aan zijn volk houdt heel vast. Dus we gaan misschien al door stormen heen, maar Israël zal weer terug zijn op de oorspronkelijke grond. Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Het blijft staan, het blijft van kracht tot het einde der tijden. Dan zal God ook de finale plannen op tafel leggen met Israël. Goed, ik geef weer terug naar het vers waar we mee bezig waren. Dus het gaat om die man die tussen de midden stond. Waarom Mirten? Heeft enig iemand idee wat ook? De betekenis van die struik is, de mirten. Nou moet het niet heel moeilijk maken, mirten is een prachtig struik. Altijd het hele jaar groen blijvend. We hebben in onze tuin ook zo'n plant staan. Blijft het hele jaar groen. En dat is de blijvende trouw van God. Dat die hier in zee is, zichtbaar wordt. God houdt vast aan zijn woord. Dat wil dat eigenlijk gezegd worden. Hij staat hier tussen de midden. En dan, ja, dan die rode, bruine, witte paarden. Heren, wat betekenen deze dingen? Vers 9. Ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. Toen antwoordde de man tussen de midden. Dit zijn degenen die de Heer uitgezonden heeft om het land door te gaan. Dus die mensen, die ruiters op die paarden, gingen het land door om het te verkennen. En dan kwamen ze met het antwoord van, ja maar, als we het goed zien, dan gebeurt er dus niks. Er is niks te melden. Het land zit neer en is stil. En dat moet niet zo zijn. En dan komt God met zijn troostrijke woorden. Eerst nog de vraag, heren, hoe lang is het nog, hè? Dan hebben we het over vers 12, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toorn bent geweest? Hoe lang? Ja, dat is ook zo'n vraag die ons bezig kan houden als het gaat om de huidige situatie, als het gaat om de wereld waarin we leven. Heere God, hoe lang nog? Hoe lang? Het is zo vol. Ik heb even een stukje van de concordantie uitgekopieerd en uitgelegd. Want heel veel psalmen hebben dat hoe lang ook. Zo'n uitdrukking van smartelijk verdriet. Psalm 6, vers 4. En gij, Heer, hoe lang nog? Psalm 13, vers 2. Hoe lang, Heer, zult gij mij voortdurend vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht verbergen? 13, vers 2 en 3. Hoe lang zal ik plannen koesteren? Hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? O Heer, hoe lang zult gij toezien? Psalm 35, vers 17. Ja, zo heb ik een heel ritje van die teksten uit de concordantie gehaald. Van hoe lang? Het is een hartekreet. Al in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Hè? Openbaring 6. De zielen onder het altaar. Mensen die hun leven hebben gegeven voor Jezus. In het getuigenis voor hem. Dat staat in Openbaring 6. Dat de zielen onder het altaar zijn. Die roepen, hoe lang? Breekt gij ons niet, heren? Dus dat hoe lang is echt een soort van klaagzang. Maar dat mag, hè, dat mag. God ziet ons dan als wij zo'n klaagzang aanheffen.
Een hartekreet. Een hartekreet.
Ja, tuurlijk, ja. Maar dat is niet ongeloof. Het is geen kwestie van, ja, het duurt allemaal veel te lang hier en ik laat het ook maar weer zitten. Nee, het is een verlangend uitroepen. God wil u alsjeblieft iets doen. U kunt het, wij weten dat u het kunt en dat u het ook doet. De lange lijsten. Ja, nou, dat is, en wat ik ook zo prachtig vind, hè, dat, hoe lang.
Mag ja, ik even iets vragen? Is dat de engel des Heren, dat is dus de Heer Jezus?
Even kijken hoor. Ja, de engel, de man tussen de midden heb je dan. En de engel van de Heer. Ja, dat kan. Ja, ik heb het nog niet zo. We zitten al in het begin van Zacharia. Het zou kunnen zijn dat het erop dus dat wel uitkomt hoor. Dat het
lijkt heel erg op Openbaring, hè, bij Johannes.
Ja, ja. Ja, ja, zeker. Die kunnen we er even bij halen. Openbaring 6. We moeten echt goede dingen doen, dus gaan we vooral opzoeken.
Dat zijn mijn hoofdletter, dus ik denk dat het is. Dat is hier in dat denk ik.
Ja. Maar dat hebben dan mensen er weer van gemaakt, die hoofdletter. Ja.
heel trouw is.
Heb je dat al gezien? Dat is heel trouw.
In hoofdstuk 1, vers 13.
Ja.
Midden van de handelaren iemand als eerste zoon.
Okay. Ja.
En het lijkt dus erg veel op dat tussen de weer te staan. Hij staat dus tussen de gemeente.
Ja. Ja. Ja, maar ik was even op zoek naar die tekst of van de ziel onder het Alpha-Alpha-RK. Ik weet zeker dat het openbaring 6 is.
Openbaring 6.
Ik zie niets aan.
En
10?
Vers 10?
Vers 10? Oh ja, daar staat het. Ja, ja. Dat begint al bij vers 9, bij de zegel. Ik zag onder het altaar, vers 9. De zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. En ze riep met luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En tegen hen werd gezegd dat ze dan een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.
Ja.
Dus dat is daar ook weer dat bijbelse voorbeeld van hoe lang. Dat is een authentieke manier van verlangen naar de wil van God, dat die wordt volbracht in de tijd waarin we leven. En ook daarna. Na ons eventueel. Maar nogmaals, we gaan ervan uit dat we toch in hele spannende tijden leven. Mijn vrouw die zegt ook bij ons, het kan toch eigenlijk niet lang meer duren. Het kan toch niet lang meer duren. Maar dat zegt ze vanuit haar verlangen ook. Hè. Van verlangen om, dat zij zegt dat voor mij afgelopen zijn. Ja, ik zou hier nog graag bij jou willen blijven. Maar dat is voor de kinderen. Kleinkinderen. Dus houden we van ze en ze willen hen opzien groeien en groter worden. Maar zij heeft echt iets meer van, dan ik. Want ik wil graag waar mijn heer naar hij had. Goed, dat naar aanleiding van dat. Hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt? En dan komen die prachtige woorden, die troostrijke woorden. De engel die met mij sprak, zei tegen mij, predik, zo zegt de Heer van de legermachten. En met grote ijver zal ik mij voor Jeruzalem inzetten en voor Sion. Maar Henk liet iets anders horen. Ontbrand ik mijn liefde of zoiets? Wat zei je? Henk?
Mm-hmm.
Wat staat er precies in jouw vertaling?
Vervolgens zei tot mijn engel die met mij sprak, predik, zo zegt de Heer de Heerscharen, ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand.
Ja, ik vind het prachtig woord.
Toornig op de ogen. Ja.
Een prachtig woord, hij is ontbrand. Grote ijver.
Welk vers heb je nou bij de hand?
Ja, oh sorry, ja. Nou, dus, 14. Dat is vers 14.
Ja.
Met grote naijver in mijn vertaling staat, hè, met grote zet ik mij in. En ik had Henk horen lezen. Mijn liefde is ontbrand. Dat vond ik een hele mooie uitdrukking. En, ja. Maar ik was zeer toornig op die heidevolken. Die kregen dat ook van langs. Want terwijl hij, God, maar een weinig vertoornd was op Israël. Hebben zij het gewoon aangedikt en erger gemaakt. Dat staat erbij. Ze hebben geholpen het erger te maken. Maar, zo zegt de Heer, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heer van de legermachten. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Dus dat is de herbouw van de stad. De herbouw van de tempel, die waren ze al begonnen, onder Haggai. de herbouw van de stad zal echt ook een aanvang nemen. Zo zegt, en dan ben ik bij vers 17, predik verder. Zo zegt de Heer van de legermacht aan mij: steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. En de Heer zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. En dan komt het visioen van de horens en de smeden. We hebben eerst het visioen van de man op het rode paard gehad. En nu het visioen. Een visioen, dat is een, dat is geen droom. Een droom krijg je 's nachts. Een visioen is meestal overdag.
Ja. Met open oog. Met open oog.
Ja.
Met open oog. Bewustzijn.
Ja, ja. Dat is wel heel mooi. Ik zag vier horens. En vers 19, ik zei tegen de engel, wat betekenen die hoorns? En hij zei tegen mij, dat zijn de hoorns die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Dus met andere woorden, de machten die werktuig waren in de hand van God om het volk te straffen voor de zonde en de nalatigheid. God heeft die hoorns benut om het volk te straffen, de machten. En die waren zo krachtig en zo sterk, dat staat ook in vers 21, dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar deze, die nieuwe hoorns, waar de engel overdag droomde, of visioen over kreeg, die zijn gekomen om schrik aan te jagen en om de hoorns van de heidenvolken neer te werpen, die de hoorn opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien. Dus nogmaals, een heilrijke toekomst wordt Israël toegemeten. De meetstoren worden van Jeruzalem uitgespannen. Jeruzalem zal weer floreren. Daar is een huisboodschap, echt een prachtige huisboodschap. We zullen merken dat gaandeweg de visioenen, Zacharias zelf ook steeds enthousiaster wordt. In de wijze waarop hij dat allemaal meedeelt aan ons en aan mensen in Jeruzalem toe. Hij wordt zelf als het ware meegenomen, begeesterd door dit alles. En ontvangt er kracht uit. Ja, dat zullen we nog zien hoor, maar dit is wat er gebeurt. Jongens. Je had ook de hoorns van het altaar, dat heb je wel zo gehoord. Aan het altaar zaten de hoorns aan de vier kanten, vier hoeken. En als iemand die een per ongeluk een ander had doodgemaakt, dan kon hij zijn toevlucht nemen naar het altaar en de hoorn vastpakken. En dat, ja, dat kon dus de vrijheid.
Wat had hij doodgemaakt?
Dat
verstond ik niet.
Ja, als hij iemand doodgemaakt had.
Iemand?
Ja. En dat ook niet schuldig, om het zo te zeggen. Maar dan, ja, dan kon je toch moeilijkheden doorkrijgen. En door het altaar vast te pakken bij de hoorns, kon je dus vrijgeleiden worden. Vrij uitgaan. Ja. Goed, ik wilde graag nu ruimte geven voor vragen. Allereerst is dit zo op een manier dat jullie dit goed vinden, zoals ik het doe, want ik heb natuurlijk een bepaalde aanpak. Staat dit jullie aan of moet het bijgesteld worden op een andere manier? Ik probeer echt zo veel mogelijk recht te doen aan Gods woord.
Zelf ben ik content over uw aanpak. Zeg maar jullie uit.
Ik zou alleen graag willen dat u iets dichter bij de microfoon bleef.
Oh,
maar de microfoon is dichter naar je toe.
Ja. U hebt niet alles verstaan.
Jawel, maar zo moeizaam.
Moeizaam, ja. Dit
Als ik zo gaat beter.
Ja. Ik moet er een beetje aan wennen.
En dan zak u achterover.
Ja. Ja, ik moet er een beetje aan wennen. Ja.
Maar verder, de uitleg vind ik wel prettig.
Ja. Ik wil graag nog terugkomen op wat u zei. Over die man op het rode paard. Bij mij staat het met hoofdletter. En elke keer staat bij man de man met hoofdletter en de engel des Heren. Moeten we dan niet zien dat een openbaring toch was van de Heer Jezus in het Oude Testament? En waarom zou het anders met hoofdletter staan? En de engel des Heren komt verschillende keren voor in het Oude Testament.
Ja.
Ja.
Ja, soms in het Oude Testament is het inderdaad zo dat de Heer door middel van de engel zelf spreekt. Ja.
Ja, maar dat het een openbaring is van de Heer Jezus zelf.
Ja.
Niet door middel van, maar het staat bij mij, ik heb een herziene statenvertaling. Maar bij mij staat een man elke keer met hoofdletter.
Ja, dat is ook.
De engel van de Heer ook staat met hoofdletter.
Bij mij ook hoor.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, ja.
Ja, alleen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja, dat is een kwestie van uitleg en ik kan me voorstellen dat je dat zo leest.
Ja.
Ja. Ik ga er eens thuis over nadenken en we komen de volgende keer op terug.
Goed. Ja. Ja. Het komt veel vaker voor.
En zo is het diep en Mozes bij de Bramstruik.
Ja.
Staat ook de Engels.
Ja. Ja.
Ja. Ja, bijvoorbeeld aan de vader van Simon,
ja.
Ja, dus de vuurvlam.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. En wat is nu jouw vraag?
Nou, dat daar ook in voorkomt.
Ja.
Als Mozes bij de Bramstruik.
Ja, ja.
Ja.
Ja. En Abraham ontmoet drie.
Ja.
Engelen.
Ja.
En dan als het gesprek plaatsvindt, dan krijg je de indruk dat God zelf spreekt.
Ja.
En anderen zeggen, ja, maar dat is de Heer Jezus.
Ja.
Ja, ik weet niet helemaal precies, maar ik geef de ruimte voor die mogelijkheid. Ja.
Ja, vers 10 en 11 staat weer dat de Heer dus de ruimte gaat om de armen door kruisen en dan zou het over engelen geweest kunnen zijn.
Ja.
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 Denk ik.
Ja, ik weet het niet zeker, maar ik ga me er dan in verdiepen.
Ja, ja.
Dus ik hoor nu ook wat uw vragen zijn. Hè? Dus niet dat ik alle vragen kan voorkomen, maar ik probeer in te leven waar uw specifieke belangstelling ligt. Ja.
Ik heb nog een vraag.
Ja.
Als ik kijk bij vers 24,
ja.
Dan vervolgens die de Heere mij vier smeden zien. Ik zie dat niet, dat zijn die smeden. Vers 20.
Ja. Ja, maar die hebben geen, geen echte werkzame functie.
Ja.
Ja.
Dat staat
zeker.
Waarom staat dat daar? Ik zie het gewoon niet.
Wat komen die doen staan?
Ja, Zacharia vraagt ook al wat komen die doen. Ja. Die snapt het ook niet.
Ja, als je een smid denkt, ja, die staat even onder een paard, dus dat kan ik wel snappen.
Maar er staan daarna, dat waren de horens en die gemeenten. Die horens, Judah verstoord, die Israël
verstrikt hebben. Ik ga daar ook even naar kijken, wat specifieker naar kijken. Ik zie nu dat de smeden echt niet een functie hebben. Ik word dat genoemd, maar ik zie niet dat het een functie is. Maar ik ga erop terug.
Ja.
Ja.
Ja, maar er is een uitleg daarnaar. Dat is het vet van die. Dat zijn de horens die Judas ook gehoord hebben.
Ja, wat is een hoorn dan?
Ja, oh ja.
Die smeden zijn de volken die de Heer Israël van Israël hebben. Van Babel. Maar dit is een profetie, maar is die ook al vervuld?
Ja.
Dit geldt niet voor de eindtijd.
Nee. Natuurlijk zijn sommige teksten in het begin. Zacharia is verdeeld in twee stukken. Zacharia 1 tot 8 en dan daarna. En de apocalyptische stukken zitten in dat deel. Dus die komen nog. Overigens, dat is wel het meest bekende hoor. Van ja. Ja. Maar goed, daar komen we nog terug.
Ja, de studiebijbel die geeft er een uitleg aan. Die zegt, die vier hoorns, dat zijn symbolen van militaire kracht. Vier symboliseert het geheel van wereldmachten die verantwoordelijk zijn voor de verstrooiing van Juda, Israël en Jeruzalem.
Ja, dat is een cijfer dan, hè?
Ja.
Ja. En die zijn allemaal instrumenteel door God gebruikt.
Ja.
Instrumenteel door God gebruikt dat de straf plaats zal vinden. Ja.
Doe mee.
Ja.
De profeten behoren alleen tot het Oude Testament. Wij hebben nu het profetische woord. Kan ik die tegenover elkaar stellen? Profeten tot het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, in een nieuwe betekenis, het profetische woord.
Ja. Ja. Profetisch woord, ja zeker. Dat is er nu ook. Ja. Het woord profeet komt ook in het Nieuwe Testament voor. Ja, meerdere keren. En het is ook een van de vijf functies van de geest. Hè? De gaaf van de profetie aan de gemeente. Dit kan ook echt plaatsvinden. Meestal gebeurt het maar mondjesmaat, maar het kan dus echt wel plaatsvinden.
Ja, maar. Als iemand profetisch spreekt, ja, dan gebruikt hij woorden uit de Bijbel.
Ja.
Maar bij de profeten was dat niet het geval.
De profeten van toen.
Die kregen woorden direct van God.
Ja, ja, ja. Maar is er in het Nieuw Testament niet iets te vinden dat bijvoorbeeld Agabus, die heeft dus een profetie uitgesproken. En Paulus moest niet naar Jeruzalem gaan. En dat soort dingen. Dus dat, maar er zit niet echt een bijbelse gedachte achter. Maar dat is wel een profeet. Dus je moet altijd even wegen.
Ja.
En kijk wat staat er.
Is een profeet per se iemand die de toekomst voorspelt of iets voorzegt?
Niet
hij over het woord van God.
Nee.
Het heeft woord van God door.
Ja. En het kan ook een waarschuwend woord zijn. Hè?
In eerste instantie.
Ja. Ja.
In die zin is, dacht ik, Johannes dan toch ook een profeet als hij de openbaring van de Heer Jezus Christus krijgt.
Ja.
Dat is ook een profetie. Aan Johannes,
ja.
Patmos.
En Johannes krijgt ook heel veel woorden die ook rechtstreekse citaten zijn van uit boek Daniël bijvoorbeeld.
Ja,
dus, ja dat gebeurt er ook. Maar los daarvan kunnen het ook dingen zijn die niet altijd te verbinden zijn met oud-testamentische bijbelse uitspraken. Het kan ook een woord zijn dat daar niet echt verbonden is.
Ik vind dat. Oh, sorry.
Ja, nee, dat gaat
zo wel. Hebreeën 1 is daar heel duidelijk over. Die zegt: nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.
Ja.
Dan geeft eigenlijk aan: daarna zijn er geen profeten meer. Alleen in het boek Openbaring geeft God zelf die profetie via zijn zoon en een engel door aan Johannes. Maar hij krijgt het dan door en schrijft het op. Schrijf op wat je ziet.
Ja, maar ik loop daar ook tegen teksten aan dat de zeven dochters van het schip of zo, die profeteerden in de gemeente. Dus ja, om echt helemaal onomstotelijk daarover te zeggen, daar houdt het dus mee op. Dat durf ik niet te zeggen. Maar het is nu ook zo dat allerlei profeten opstaan in de gemeente die maar wat roepen. Ja. He, dus dat is de andere kant.
Ook geen apostel.
Maar er, ja, daar kun je hele verhalen over houden. Ja. Goed mensen, ik weet niet of iedereen een vraag heeft kunnen stellen die hij wilde stellen. Het is 4 uur. En ik zou zeggen, laten we beëindigen zouden voor je. Heren, wij danken u dat wij vanmiddag hier bij elkaar waren. En dat we van elkaar mochten ontdekken dat we vol ontzag en eerbied zijn voor uw woord. U hebt in de loop van de tijden zo uw weg gewezen aan mensen. En u wilt dat wij die weg ook gaan. Heer, zegen ons daarin. Leer ons hoe we op de weg kunnen blijven, dat we trouw zijn aan datgene wat u ons geopenbaard hebt. We bidden voor het verstaan van de schrift. We hebben ook vanmiddag geprobeerd met de vinger langs de tekst te gaan. En mogen elkaar wijzen op allerlei dingen die in de schat van uw woord zijn verborgen. En die schat is zo rijk, zo menigvuldig rijk. We danken u daarvoor en wilt u steeds meer ons duidelijk maken. Opdat we groeien in ons geloof, opdat we ons laten vermeerderen in kennis en dat we zo alleen maar rijker worden en dan ook kunnen delen met anderen van datgene wat we ontdekt hebben. Heer, we danken u voor de ontmoeting van vanmiddag. Bidden voor de wereld waarin we leven, die zo onstuimig is, zo rumoerig, zo vol van geluiden en ook van valse theologieën. Heer, ja, lijkt aanmatigend om zo te zeggen, maar zo is het toch echt. Zo is het echt. We willen bidden voor elkaar, heer, dat we ja, steeds meer van u gaan leren. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Amen.